Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zijn dit avonduur ook in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 119... en daarvan het 69e vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 25, vers 6. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Romeinen 7, de versen 1 tot en met 12. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gods vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letteren. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren, maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilige aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, genadige en langmoedige, gij die in uw lieve Zoon een weg geopend heeft, waardoor wij weer tot u mogen naderen, omdat u die middelaar bent, die daar in de hemel zijt en op grond van uw enig offer nog voorbeden doet. En daarom kunnen wij naderen tot u, alleen om Christus wil. En wij bidden u, geef gij ons toch, om het alleen van u te verwachten. Ook vanmiddag weer. Als wij weer samengekomen zijn in uw huis. Om weer te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Om uw woord uit te leggen en te verkondigen. En als het dan in het bijzonder gaat over dat tiende gebod. Heere, dan bidden wij u. Geef ons wijsheid om dat aan de gemeente te mogen uitleggen. Heer, het is zo diep. En wij bidden u, geef ons de juiste woorden. Omdat wij het zo mogen zeggen zoals u wilt dat het verkondigd wordt. Om de inhoud van dat tiende gebod ook persoonlijk in ons eigen leven te mogen verstaan. En geef dan ook, als wij gekomen zijn om te luisteren, een oor om te luisteren. Een hart dat opmerkzaam is. Heer, en zo hebben we allemaal vanavond opnieuw uw Heilige Geest nodig. En daarom bidden wij u ook. Wil gij hem ook tot ons zenden. En als we dan zo samen zijn, mogen we ook weer denken aan de gemeente. En ook weer opnieuw al de dingen die in onze gemeente zijn en aan zorgen ons kunnen neerdrukken bij u de Heere brengen. En dan bidden wij u ook voor hen die zorgen hebben om hun kinderen. Dan denken we ook aan onze jonge mensen die het zo moeilijk kunnen hebben in deze tijd. De weg naar de volwassenheid, waar zoveel op ons af kan komen. Dan bidden wij u, bewaar onze jongeren toch bij uw woord. Geeft u toch dat hartelijke verlangen ook in hun hart om u te mogen dienen. Want alleen de vreze des Heren die doet wijken van het kwaad. Heer, en zo willen wij ook bidden voor alle jonge mensen, ook in ons midden die het moeilijk hebben. Wilt u ook denken aan Nicole, die ook weer vanavond bij ons mag zijn? Wilt gij ook uw vleugelen bewarend over haar uitbreiden? Wilt gij ook voor haar zorgen, ook in haar omstandigheden? U kent ook haar, kent ook haar zorgen. Wil ook bij haar blijven en ook bij allen die in liefde om haar heen staan, die ook een stuk zorg voor haar hebben, wil gij ons daarin ook nabij en goed zijn. Heer, en zo denken we aan al die jonge mensen. Heer, wat kan er toch veel op onze weg komen, waardoor wij soms dreigen het pad ook kwijt te raken. Maar wilt u ons vasthouden? Gedenk ook aan die jonge mensen waar u door uw genade in wilde werken. Wilt u hen ook leiden? En geef ook dat ze vrijmoedigheid mogen hebben om ook over u en over uw dienst te spreken. Heer, wat kan er veel van jonge mensen uitgaan? Als ze ook met anderen mogen spreken, met andere jongeren. Wilt u dat dan ook zegenen? Heer, zo dragen we onze kinderen, onze jeugd, hartelijk aan u de Heer op. Wilt u ze voorgaan en wilt u ze leiden? Heer, maar wat onze jonge mensen nodig hebben, dat hebben we allemaal nodig. Die bekerende werking van u. Die werking van uw Heilige Geest die ons brengt in dat dal van ootmoed. Waar we onszelf leren mishagen en verfoeien vanwege onze zonden. Vanwege onze diepe val in Adam. In die weg waar u ons ook heen gaat wijzen. Naar de weg der ontkoming. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die nou volkomen aan het recht van uw Vader voldaan heeft. Die dat recht boven alles heeft lief gehad. Die nou gekomen is om dat geschonden recht van u te herstellen. Door een volkomen gehoorzaamheid. Door een leven waarin hij u volmaakt bedoelde. In een leven waarin hij maar één begeerd had. Dat was uw naam te verheerlijken. Heer, en zo alleen heeft hij hersteld wat zondaren geschonden hebben. Heer, en wij bidden u, geef dat we dan zo ook als zondaren tot u mogen gaan om te mogen delen in die verworven gerechtigheid. Reken ze toe, Heere, aan ons die verloren liggen in onszelf, om nou door die bevrijdende gerechtigheid met u verzoend te worden. Dat hebben we ook nodig bij het ouder worden. Heer, u weet hoeveel er zijn, ook in ons midden, die bij het ouder worden zo met deze dingen kunnen worstelen. Die zo zuchten naar u. Of dat u ook in hun leven zou willen overkomen. Heer, wilt u ook bij onze ouderen zijn. Begeef en verlaat ze toch niet. Wil gij komen met uw licht. Doorbreken in de duisternis van hun hart. Omdat ook zij u mogen leren kennen. Als die borg en zaligmaker. Op wien zij vertrouwen mogen voor tijd en eeuwigheid. Gedenk zo heel de gemeente. Wees met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ook bij hen blijven. Die verzorgd worden in de goederee of in de Samaritaan of in welk verzorgingstehuis dan ook. Wil ook bij hen blijven. Gedenk ook het personeel wat daar mag werken. Geef ze liefde en bewogenheid met hen die zoveel zorg behoeven. Zij die gehandicapt zijn, wil ook bij hen blijven. Gedenk ook ons onderwijs. Allen die daar een plaats hebben in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, waar dan ook. Zegen toch ook het onderwijs aan onze jonge mensen. Geef ook meesters en juffrouws, docenten die geleid zijn door uw Heilige Geest. Die iets kennen van die liefde die gij in Christus openbaart. Omdat ook zo jonge mensen de weg gewezen mag worden. Zegen ook al de arbeid die gedaan mag worden onder gevangenen. En ook dat werk zegenen. Gedenk ook aan hen die hun armen uitbreiden naar mensen in nood. Het werk wat gedaan mag worden door stichtingen als Ontmoeting bij Thuizen Daklozen. Onder zwervers, onder drugsverslaafden, bij criminelen, onder prostituees. Het werk van de stichting De Rode Draad. Heer, zo is er zoveel. Wil gij ook zelf daar nabij en goed zijn. Gedenk ze ook die dat werk mogen doen. Geef ze een bewogen hart. Het is soms zo moeilijk. Het lijkt wel op rotsen ploegen. Maar voor u is toch niet te wonderlijk om ze te grijpen. We hebben het vanmorgen toch mogen horen. Hoe u verlost op uw machtswoord. Uit de banden der zonden. En er kan niets een zondaar tegenhouden. Om tot u de toevlucht te nemen. Als u spreekt, dan is het er, Heer. Als u gebiedt, dan staat het er. Zo willen wij u ook bidden voor hen die naar Roemenië zijn. Om daar ook de contacten weer te vernieuwen met de kerken daar. Wilt u ze ook weer veilig in ons midden thuis brengen. Gedenk ook de kerken in Roemenië. Ja, denk de kerk wereldwijd. De kerk in de zendingsgebieden. Allen die daar mogen werken. De familie Visser, de familie Wessels. Wilt u ze allemaal gedenken. En in hen bidden wij voor al de zendingswerkers. En laat het ook in ons gebed telkens gedacht worden aan hen. Maar ook of u ook weer nieuwe mensen wilt uitzenden. Heer, want u hebt het toch gezegd, bid dan de Heer des Oosters. Omdat hij nog arbeiders uitzenden, want de velden zijn wit. Geef de begeerte in de harten van jonge mensen om uit te mogen gaan. Om dat woord van u te mogen verkondigen. Om dienstbaar te mogen zijn aan hen die het zo moeilijk hebben. Wilt gij dat zelf dan werken? Door uw Heilige Geest. Zo willen wij ook bidden voor onze overheid. Plaatselijk, in de provincie, de Eerste en Tweede Kamer, onze regering, ons vorstenhuis, dat het gebed er gedurig mogen zijn om ze aan u de Heere op te dragen. Wil zo aan uw volk Israël denken. Geef ook dat ze u mogen kennen, o Heer Jezus Christus. Dat er toch geen andere weg is tot de zaligheid. Dat er toch maar één naam gegeven is. Die dierbare naam van u, o Heer Jezus Christus. Gedenk dan ook aan hen die daar het woord mogen verkondigen. Vaak onder zeer moeilijke omstandigheden. Wil gij de harten bewegen? Wil gij de harten overbuigen? Wil gij de harten vernieuwen? Opdat het zaad van het evangelie ook daar zijn wasdom mag doen. Zo komen wij tot u, om het alles van u te vragen. Gedenk ook aan Jeroen en Jolanda, die de komende week in het huwelijk hopen te treden. Wil bij hen zijn, geef ook een gezegende dag. Zo dragen we allen hartelijk aan u op. Die zich voorbereiden, die zich verloofd hebben, die samen uitzien naar de huwelijksdag. Wil ook bij hen zijn die alleen hun weg gaan. We dragen ze opnieuw hartelijk aan u op. Gedenk zo ons allen. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Grote koning, ontfermt u zich over ons. Vergeef en verlaat ons niet. Zie ons aan in uw gunst. Laat het goed mogen zijn, vanavond in uw huis, dat we met elkaar mogen opmerken. De Heilige Geest was in ons midden. Hij sprak woorden van eeuwig leven. Wij smeken u dat om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, in Romeinen 7 laat Paulus een ogenblik in zijn hart kijken, om het zo te mogen zien. Vertelt hij iets uit zijn geestelijke leven. En hij doet dat met een bewogen hart. Hij doet dat ook tot onderwijs. En hij vertelt ons iets hoe hij geleefd heeft, voordat hij de Heere ontmoet heeft op de weg van Damascus. Hij zegt het bijvoorbeeld in het 5e vers. Toen wij in het vlees waren. En dan betrekt hij zichzelf daar ook bij. Ik heb ook vleeselijk geleefd. Verkocht onder de zonden. Ik leefde buiten Christus. Ik leefde naar mijn eigen begeerten. Ik deed waar ik zelf zin in had. Ik leefde ijdel. Ik leefde leeg. Ik leefde zonder wet en zonder Christus in mijn leven. En hij benadrukt dat nog weer eens een keer in het 8e vers. Als hij zegt, en zonder de wet leefde ik eertijds. Opnieuw een typering van zijn leven. Een vleeselijk leven. Een leven waarin Gods woord en wet geen zeggenschap had. Totdat, zo zegt hij, Gods wet in mijn leven kwam. Toen daar het woord van de Heere kwam, gij zult niet. Toen was er als het ware een agent die hem arresteerde en die hem wees op zijn zonden. Door Gods wet ging Paulus ontdekken wat de zonden waren. Maar wat gebeurde er? Toen hij door de wet de zonden zag in zijn leven, toen kwamen zij met nog meer kracht op. Toen kwam er in zijn hart nog meer verzet tegen de Heere en tegen zijn dienst. Want zo lezen wij. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Als het ware door de wet werd hij nog meer geprikkeld in zijn verzet tegen de Heere en tegen zijn dienst. Maar dan schrijft hij, doch ik ben gestorven. Wat zegt Paulus daar? Je moet thuis nog maar eens de kanttekeningen bestuderen. Maar dan zegt hij, daar ben ik gestorven aan mijn verwachtingen, dat ik in eigen kracht aan Gods wet kon voldoen. Toen ik daar mijn zonden recht leerde kennen, in de spiegel van Gods heilige wet, en ik probeerde om voor God rechtvaardig te leven, toen heb ik ook door die wet de doodsteek gekregen. En heb ik mijn hoop verloren om door mijn gerechtigheid en door mijn gehoorzaamheid nog aan die wet te kunnen voldoen en nog in eigen kracht behouden te worden. Geliefde gemeente, dat mag wel een vraag zijn ook vanavond. Als wij komen aan de afronding van de heilige wet en de 9 geboden ons zijn voorgesteld, wat de Heere in zijn wet van ons vraagt. Mag ik het dan ook vragen? Kent u iets van wat ook de apostel Paulus hier schrijft in Romeinen 7? Van uw verzet tegen de wet. Van uw opstand tegen Gods gebod. Maar ook dat u erachter gekomen bent. Dat u nou nooit meer in eigen kracht, door het houden van Gods geboden, zalig kunt worden. Heeft ook de wet u de doodsteek gegeven, bent u ook gevallen voor dat woord dat u uit u geen vrucht is meer in der eeuwigheid. Doch ik ben gestorven. Gemeente, bent u gestorven aan al uw eigen verwachtingen. Om door uw eigen inspanningen zalig te worden. Als u dan vanavond zegt, nee, dat sterven aan de wet, dat ken ik niet. Dan geven de Heere dat dat vanavond alsnog mag gebeuren. Door de behandeling van het 10e gebod. Dat de Heere dan vanavond dat gebod, zoals hij dat ook gedaan heeft in het leven van Paulus, toen hij, als het ware door het 10e gebod, zijn eigen faillissement moest tekenen. Want dan lezen wij in dat 7e vers. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook al had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Dat zou de Heere u eraan ontdekken, dat al uw begeer van binnen, in dat verborgen hart, zonden is voor God. En dat het daarom met u, hoe netjes en hoe keurig u ook leeft, dat er voor u geen doen meer aan is. En dat u zo mag sterven om zo door de wet uitgedreven te worden naar die volkomen wetsvervuller, de Heer Jezus Christus. Laat zo dat tiende gebod in de eerste plaats nou mogen zijn voor u een tuchtmeester tot Christus. En als u door genade in Christus mag leven, dat u dan vanavond nader onderwijs mag krijgen in het beoefenen van het woord van de Heere. Gij zult niet begeren uw naasten huis, nog uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog iets dat uw naasten is. Kom gemeente, laten wij aan de hand van het leerboek nader mogen stilstaan bij het tiende gebod, zoals dat verwoord wordt in vraag 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachten tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. De Heere bepaalt ons vanavond bij het tiende gebod. En wij willen aan de hand van dat tiende gebod stilstaan bij deze woorden: God vraagt gehoorzaamheid tot in het diepste van ons hart. Zondag 44. De eerste vraag bepaalt ons bij het tiende gebod. En daarin vraagt God gehoorzaamheid tot in het diepste van ons hart. En de volgende twee vragen, als het gaat over de betekenis van de heilige wet, hopen wij een volgende maal met u te mogen behandelen. Gaan wij nu zingen met elkaar uit Psalm 19 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Zingen wij met elkaar uit Psalm 19, de versen 5 en 6. En ondertussen krijgt u de gelegenheid in een tweetal rondgangen, waarvan de eerste bestemd is voor de kerk en de tweede voor de bouwkast, gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst.
Thank you.
Weer van mij al de smaadheid die ik vrees, uw rechten, Heer, zijn goed en vrij van vlekken, waarom ik die gestaat als heilig prees, zie al mijn lust tot uw bevel zich strekken. Psalm 119 en daarvan het 20e vers naar het amen der prediking. Het 10e gebod, geliefde gemeente, bepaalt ons bij Gods vragen naar gehoorzaamheid tot in het diepste van ons hart. Geliefde gemeente, als het gaat om het 10e gebod, dan korten wij dat gemakshalve vaak af en zeggen dan maar: gij zult niet begeren. En daardoor kan de indruk ontstaan dat alle begeren verkeerd is. En we er niet bij bedenken dat de Heere niet zegt dat begeren op zichzelf verkeerd is, maar dat het gaat om bepaalde zaken die wij niet mogen begeren. En zo kan dus bij ons zo heel gemakkelijk de gedachte naar boven komen dat al het begeren verkeerd is en dat begeerte op zich zondig is. En toch is dat niet zo, gemeente. Want een mens is geschapen met begeerten en met verlangens. Begeren, dat is een gevoel en dat is een emotie die bij mensen hoort. Want God begeert zelf ook. En de mens is toch immers geschapen naar Gods beeld. We kunnen van het begeren van de Heere lezen, bijvoorbeeld in Psalm 68, waar hij zo heel duidelijk zegt dat hij begeerd heeft Sion tot een berg om op te wonen. En ook Psalm 132 spreekt van het begeren van de Heere, dat hij Jeruzalem heeft begeerd om daar te wonen. En zo lezen wij ook van de Heer Jezus Christus dat hij begeerten had, dat hij verlangens kende. Denk maar aan hetgeen we lezen in Johannes 4, dat de Heer Jezus vol was van deze begeerten om de wil van zijn Vader te mogen doen. Maar we lezen ook bijvoorbeeld van de begeerte van de Heer Jezus als hij het avondmaal inricht en hij zegt: ik heb grotelijk begeerd dit met u te houden. Daarin zien wij ook dus dat de Heer Jezus begeertens, verlangens kende. En we lezen het ook tenslotte van de engelen. Dat de engelen begeerig zijn om in te zien in de diepe heilgeheimen van het evangelie. En uit al deze bewijsplaatsen vanuit de Heilige Schrift zien wij dat dus God begeerten kent. En daarom ook de mens die naar zijn beeld geschapen is, ook begeerten kent. En dat dus de begeerten horen bij het geestelijke leven van een mens. En daarom, als de Heer hier zegt: gij zult niet begeren, hebben wij nadrukkelijk te letten op wat wij dan niet zullen begeren. Over welke vorm van begeren gaat het dan precies in het 10e gebod? Wel, in de eerste plaats heeft de Heer het hier over begeerten die in ons hart leven en die naar buiten komen. Dat is eigenlijk wat er in het Hebreeuwse woord voor begeren hier naar voren komt. Het gaat niet alleen het loutere begeren op zichzelf van iets, maar een begeerte die plaats maakt vervolgens voor het maken van plannen met het doel om wat je begeert en wat van een ander is ook daadwerkelijk in bezit te krijgen. Begeren met het verlangen om wat je begeert ook je daadwerkelijk toe te eigenen. En jonge mensen, om nou goed te begrijpen wat hier bedoeld wordt met het woord gij zult niet begeren, zou je het ook zo mogen omschrijven: je zult nergens je zinnen opzetten. En misschien wordt het dan jullie wel duidelijk wat er met begeren bedoeld wordt. Dat is ergens je zinnen opzetten en er net zo lang mee bezig zijn totdat wat je wilt begeren en wat van een ander is, dat jij dat in jouw bezit krijgt. En dat is het dus wat de Heere zegt. Gij zult niet je zinnen zetten op het huis bijvoorbeeld van je naasten, met het verlangen om dat nou in jouw macht, in jouw bezit te krijgen. En mag ik dat woord begeren dan eens duidelijk maken aan de hand van een tekst uit het woord van de Heer? Wel, dan gaan wij terug naar Exodus 34. En daar worden alle mannen van Israël opgeroepen om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te gaan, om daar de grote feesten te vieren. Zij zijn dan natuurlijk dagenlang, soms wekenlang van huis. Als zij op moeten gaan naar Jeruzalem en ze komen uit het zuiden of uit het noorden, dan hebben zij een lange weg te gaan. En daarom krijgen zij van de Heere een belofte mee. En dan moet u maar eens goed luisteren wat er in die belofte staat. En dan wordt dat woordje begeren u van als zelf duidelijk. Want dan zegt de Heere: wanneer ik de volken voor uw aangezicht uit uw bezittingen zal verdreven hebben en u uit uw landpalen verwijt, dan zal niemand uw land begeren terwijl gij henen opgaan zult om daar te verschijnen voor het aangezicht van de Heer uw God 3 maal in het jaar. Wat belooft de Heere dan? Wel, als jullie dan niet thuis zijn en jullie zijn onderweg of jullie zijn op de terugweg, dan zal ik ervoor zorgen, zegt de Heeren, dat jullie vijanden die rondom jullie zijn, niet jullie land begeren. Dat zou natuurlijk geen beloften zijn waar je wat aan hebt, als ik het zomaar mag zeggen. Als begeren alleen maar zou betekenen dat er in hun hart een verlangen zou zijn naar het grondgebied van Israël. Maar als de Heeren zegt, dan zullen zij uw land niet begeren, dan bedoelt de Heere daarmee: ik zal in hun hart geen begeerte geven die leidt tot het daadwerkelijk ook gaan zitten van jullie land. Zij zullen dus geen plannen beramen terwijl jullie afwezig zijn en naar Jeruzalem om stiekem toch jullie land in hun bezit te nemen. Zij zullen het niet begeren. Ze zullen hun hart er niet op zetten en ze zullen geen plannen beramen om het ook daadwerkelijk in bezit te nemen. Over dat begeren gaat het dus hier in het 10e gebod. En dan begrijpt u dat daar natuurlijk aan verbonden is, dat het gaat om begeren van zaken die niet geoorloofd zijn. Begeren van zaken die ons niet toekomen, die het bezit zijn van een ander. Die zul je niet begeren om die in bezit te krijgen. Wanneer je die begeert, wanneer je verlangt naar het huis of de vrouw van je naaste of zijn dienstknechten, dan is dat zonde. Als je in je hart een verlangen hebt en daarbij bedenkt hoe zou ik ze nou toch in bezit kunnen krijgen, dat huis van mijn naaste. Hoe zal ik zijn vrouw kunnen verleiden om met mij mee te gaan? Hoe zou ik de dienstknechten bij hem wegnemen, zodat ze in mijn zaak kunnen komen werken? Zo'n begeerte, die plannenmakerij, die misschien voor de mensen nog verborgen is, maar is voor God bekend. En God zegt: gij zult niet begeren. Waarom? Omdat de Heere weet dat de begeerte de wortel is van de daad. Ik las daar ergens een mooie vergelijking bij dat iemand zei: begeerten, dat is de moeder van de daad. Gemeente, als wij nu met elkaar vanavond door het licht van Gods Heilige Geest zien dat in ons hart nou die begeerten allemaal wel aanwezig zijn. Dat wij nou een hart hebben dat alles begeert wat niet van ons is. Dat wij een onstuitbaar verlangen hebben om al die dingen te bezitten die de wereld geeft en ons niet toebehoren. Als wij vanavond zien dat het waar is wat de profeet Jeremia zegt in hoofdstuk 17, het 9e vers: arglistig is ons hart meer dan enig ding. Ja, dodelijk is, wie zal het kennen? Dat ons hart die fabriek van begeerten is, waar Calvijn ook over spreekt. Al als dat vanavond ons nou eens tot schuld werd. Als we dat nou eens zien, dat we niet alleen zondigen met onze woorden, dat we niet alleen zondigen met onze daden, maar dat het hier zo diep van binnen zit. En dat het in dat 10e gebod daarover gaat. Wat hier allemaal leeft aan begeerten, aan verlangens, aan plannen om te bezitten wat de Heere aan een ander heeft gegeven. Als dat werkelijkheid wordt, dan ga je de schrift zo anders lezen. Dan gaat er licht vallen over bepaalde teksten. Mag ik er eens een paar noemen die je dan anders gaat lezen, die dan tot je hart gaan spreken en zeggen: ja, dat is waar. Dan denk ik aan die teksten die handelen over de alwetendheid Gods. Die je laten zien, Heere, u weet wat er hier diep van binnen bij mij leeft. Dan ga je begrijpen wat de dichter zegt in Psalm 90. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Daar heb je iemand, om het zo te mogen zeggen, die gearresteerd is door het tiende gebod. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Heere, u weet van die begeerten, diep in mijn hart. Die heimelijke zonden, u stelt ze in het licht van uw aanschijn. Heere, ze zijn voor u bekend. U weet wat er in mij leeft. Als dat tiende gebod gaat leven in je hart, dan ga je iets verstaan wat de dichter zegt uit Psalm 19. Dan zie je, Heere, niet alleen in mijn uiterlijke leven komen er zoveel zonden voor. Maar juist ook van binnen, die verborgen afdwalingen, die mensen niet zien, waar mijn vrouw niet van weet, maar die zo diep van binnen leven. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij, Heere, van de verborgen afdwalingen. Heere, die ik in het verborgen doe, diep in het binnenste van mijn hart. Heere, wilt u ook die genezen, reinigen door uw bloed. Daar heb je iemand die dat tiende gebod is gaan verstaan. Mag ik een andere dichter aanhalen? De dichter van Psalm 51. Die heeft nou gezien in het licht van het tiende gebod dat God de waarheid lief heeft. En hij heeft bemerkt dat er in zijn hart enkel leugen en afdwalingen zijn. En dan zegt hij het ook eerlijk tegen de Heere. Zie Heere, gij hebt lust, dat heb ik geleerd uit het tiende gebod, tot de waarheid in het binnenste van mij. Daarom Heere, ontzondig mij met hyssop. En daarom, wanneer de tiende gebod gaat spreken in ons leven, dan gaan we begrijpen wat de dichter bidt in Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij hier van binnen een schadelijke weg is, een schadelijk begeren. En leid mij toch op de rechte, op de eeuwige weg. Dat is nu het verstaan van het tiende gebod in je leven. Dat je te maken krijgt met de alwetendheid Gods die daar binnen in je hart zit. Dan ga je verstaan dat je hart vol is van verborgen afdwalingen. Dan ga je zien dat de Heere de waarheid lief heeft en dat er bij jou van binnen enkel leugen is. En dat je een bedriegelijk hart hebt. En daarom, Heere, ontdek mij. Wasreinig mij van al mijn verborgen zonden. Zo ga je door het licht van het tiende gebod je eigen onheiligheid zien in het licht van de heiligheid Gods. En daarom mag ik het maar telkens persoonlijk vragen, gemeente. En dan vraag ik het ook aan mijzelf. Zijn wij daar nou aan ontdekt? En heeft dat nou een berouw gewerkt in ons hart? Een berouw dat nu die bekering werkt. Dat we nou een hartelijke lust krijgen om te doen wat de Heere van ons vraagt. Opdat dat hart van binnen nou gereinigd mag worden van al dat verborgen begeren, van dat zondig verlangen, van dat boze plannen maken, van dat beramen om het bezit van een ander te krijgen. Want gemeente, waar komt dat nou vandaan? Dat zondige begeren, dat ongeoorloofde verlangen. Want we zeiden toch dat de mens naar Gods beeld geschapen is. En dat de Heere begeert. En dat daarom ook een mens begeren mag. En dan weten wij allemaal dat Adam en Eva naar dat beeld van de Heere geschapen zijn. En dat ze ook maar één begeerte hadden om de Heere te dienen en te prijzen. En hem lief te hebben. Wat is er toen gebeurd in het paradijs? En dan zien wij zo het licht van de zondeval vallen over dit tiende gebod. Want wat gebeurt er? En de vrouw zag, als de slang haar daarop wijst op die boom, van de kennis des goeds en des kwaads, dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. En dan komt het. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. In het hart van de vrouw komt een begeerte naar die boom. Waarom? Omdat zij denkt en zich daardoor Satan op dat denken gebracht. Zij denkt, als ik van die boom ga eten, dan zal ik als God zijn. En die begeerte, dat verlangen om te hebben wat ze niet heeft, namelijk om als God te zijn, dat begeren komt in haar hart. En op dat moment, gemeente, is de zondeval reeds gerealiseerd. Want dat is wat Petrus ons leert in zijn tweede brief. Het eerste hoofdstuk in het vierde vers, daar staat het. Door deze begeerte, door dat verlangen om als God te zijn, door te bezitten wat God bezit, de almacht, de alomtegenwoordigheid, de alwijsheid, om te bezitten wat God bezit, om hem van zijn troon te stoten en zelf God te zijn. Die begeerte, zegt de apostel Petrus, is het verderf in de wereld gekomen. Toen daar die zondige begeerte in het hart kwam, is de zondeval reeds geschied. Dat is niet geschied op het moment dat zij als het ware van de vrucht nam. Maar reeds door die begeerte, zegt de apostel Petrus, is het verderf op de aarde gekomen. En dat zullen we straks gaan zien. Die band tussen de begeerte en de daadwerkelijke daad. Zo is het bij Eva begonnen. Zo is het bij Agam begonnen. En zo is het met elke zonde begonnen. Die is begonnen hier, diep van binnen, met een begeerte naar iets wat ons niet toebehoort. En dat is nou de kern van begeren, gemeente. Van dat zonder begeren, meer willen worden, meer willen zijn, en dat ten koste van de naaste. Desnoods bij Eva en bij Adam, ten koste van Gods eer en de zaligheid van het menselijke geslacht. En dat begeren, dat zondige begeren, brengt ons nou in strijd met de hele wet van de Heer. Want dat begeren, dat doet ons zien dat wij strijden tegen het eerste gebod. Waar de Heer zegt, ik alleen ben uw Heer. Nee, ik ben God en geen meester boven mij. Dat is het begeren in mijn hart. Geen afgoden, zegt de Heer. Ja, ik buig mij voor de afgoden die ik voor mijzelf op. De afgod van mijn geld, de afgod van mijn eer, de afgod van mijn roem, de afgod van mijn sport. En welke afgoden we allemaal hebben. De begeerte om ten koste van Gods naam mijn eigen naam hoog te houden. Begeerte om 7 dagen lang voor mijzelf alles te doen wat ik zelf wil. Door die begeerte werd Absalom gedreven om zijn vader van de troon te stoten. Door die begeerten hebben Achan en Izebel een onschuldige laten vermoorden. Door die begeerte valt David in de zonden met Batseba. Door die begeerte grijpt Achan wat God toebehoort en steelt hij van hem. Door die begeerte komen Ananias en Safira ertoe om de Heilige Geest te liegen. Voelt u dat die zondige begeerten van de zondeval in Eva, in ons aller hart leeft en die ons in strijd brengt met de ganse wet van God. En zo kunnen wij door begeerten op allerlei wijzen struikelen. Zo kunnen wij begeren met de fariseeën naar een teken van de Heer Jezus Christus. Niet om daarin zijn almacht te zien, maar om daarin hem als leugenaar te kunnen openbaren. Zo begeerde de schare Barabbas in plaats van de Heer Jezus Christus. Zo kan een onbekeerd mens, zegt de apostel Paulus, kittelachtig zijn en zich leraars opgaderen naar zijn eigen begeerlijkheden. En zo kunnen wij door onze begeerten in zo ontzaglijk veel dingen struikelen. En daarom, geliefde gemeente, Is het zo verschrikkelijk als wij naar die begeerten van ons leven? Want dan moet u maar eens luisteren wat er staat in Marcus 4, waar de Heer Jezus spreekt over al die begeerten die in ons zijn. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleidingen des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het werd onvruchtbaar. Ziet u wat al die begeerten doen, die daar leven in u en in mijn en in jouw hart. Ze verstikken het evangeliezaad. Het woord dat gestrooid wordt, kan geen kracht doen. Kan in ons leven niet wortelen en vruchten voortbrengen. Omdat wij helemaal bezet zijn door begeerten, door verlangens. Doordat wij onze zinnen opgezet hebben wat wij willen begeren en wat onze naaste is. En weet u wat zo aangrijpend is? Niet alleen dat het woord niet zijn kracht kan doen, maar dat ook door die begeerten wij telkens voortgedreven worden en wij geen rust hebben. En dat die begeertens van de wereld, die zondige begeertes, diep in mijn hart, dat die nooit enige vrede geven. Want daar waarschuwt Salomo ons voor: al de arbeid des monds, mensen is voor zijn mond en nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Daarin laat Salomo het zien. O, wat kun je voortgedreven worden door begeerten naar van alles wat de wereld je aanprijst. Wat er aan begeerten in je hart leeft om te verkrijgen. Wat van een ander is. Het kan niet verzadigen. En het is ook, dat maakt dat gebod ook zo heel actueel. Gemeente, want begeerten en gedreven worden door begeerten. En dat al die begeerten de boventoon krijgen. En dat er uitleeft wat er in ons hart aan begeerten is. Dat is een kenmerk, zegt de apostel, van de laatste dagen. Want dat zegt de apostel Petrus, dit eerst wetende. Dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En daarin laat de apostel zien. Dat wat misschien nog hier van binnen gebleven is, vanwege het beslag van het woord, dat nog niet tot daadwerkelijk uitleven gekomen is, dat zal in de laatste tijd wel gebeuren, zegt hij. Gemeente, als we dan om ons heen zien, ik denk dat onze jonge mensen dat ook beamen. Als je nou onze tijd analyseert, en als je alle ontwikkelingen op politiek, op ethisch terrein, ziet, dan is er maar één ding. Een mens wil niet begrensd worden. Alles wat hij wil en begeert, moet kunnen. En ik denk dat dat onze tijd zo typeert. Tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis, uw naasten vrouw, uw naasten bezittingen. Wij willen alles hebben wat in ons hart leeft. Wij moeten bevredigd worden. Al onze begeerten, is dat niet het typerende van onze tijd? Als je dat alleen maar ziet op de begeerten die er in het hart leven als het gaat om het zevende gebod, dan is er niet een tijd geweest dat het zo bruut uitgeleefd werd en dat iedereen kan krijgen wat de boze begeerten van zijn hart verlangen. Wat aangrijpend is het, dat zelfs in onze dagen aan dat zondige verlangen, het leven wat daardoor verwekt is, ook maar in de moederschoot gedood moet worden. Een mens wil ook nog niet accepteren de consequenties van zijn begeren. O, dat moet weg, zodat ik ongebreideld kan doen wat mijn zondige hart mij ingeeft. Gemeente, nou ligt het zo in ons aller hart van nature. En als dat nou door Gods geest vanmiddag gaat schijnen in ons hart, wat gaan we dan zuchten en roepen om die waarachtige bekering? En daarom hoop ik, gemeente, dat u maar niet probeert om zelf die put van ongerechtigheden te dempen. Dat u zelf probeert door uw eigen kracht en in uw eigen mogelijkheden de zonden en die zondige begeerten die daaronder liggen in te dammen. Want het zal u niet gelukken. Als u meent dat u enige zondige begeerte in uw hart zou kunnen wederstaan, u zult het ervaren dat er 10 nieuwe opstaan. Dat het een hopeloze strijd is. En dat u voelt, wat moet ik nou hebben? En misschien dat je het nou iets gaat begrijpen, jonge mensen. Wat je als kind altijd hoorde en wat je maar niet begreep. Dat je een nieuw hartje moest hebben. Misschien dat je het vanavond gaat begrijpen. Heer, ik moet een nieuw hart hebben. Heer, het moet radicaal met mij vernieuwd worden. Heer, want het zal nooit met mij wat worden. Is dat nou je nood geworden, gemeente? Als je gekomen bent aan het eind van de behandeling van het tiende gebod. Aan het eind van de behandeling van de heilige wet. Dat je nou eens als schuldenaar onderuit mag komen vanavond. En dat je mag zeggen, o God, in het licht van uw heilig woord is heel mijn leven één groot faillissement, Heer. Heb ik niets anders gedaan dan begeerd tegen u en tegen uw geboden. En heb ik met apostel Paulus niets anders gedaan dan geleefd in mijn vlees. Heer, dan heb ik niets anders gedaan dan heel mijn leven gestreden tegen uw heilige wet. En daarom, Heer, het moet radicaal vernieuwd worden. Heer, ik moet van boven wederom geboren worden. Heer, ik moet een nieuw hart krijgen. Ik moet een nieuwe wil krijgen. Heer, mijn verstand moet verlicht worden. En dat kan nou alleen. Door die Heilige Geest, die werkmeester. Die nou alleen. Door het geloof aan hem verbindt. Hij alleen kan die nieuwe geboorte van boven werken. Door het geloof te schenken. Zodat wij aan Christus verbonden worden. Aan hem waarvan we leven. Dat er niet ene zondige begeerte in zijn hart is. Dat hij volkomen geleefd heeft naar de wil van God. Ja, toen hem zelfs de beker voorgehouden werd. De beker van het lijden. Heeft hij in die diepe worsteling geworsteld en overwonnen en gezegd. Niet mijn wil. Niet mijn verlangen. Maar uw wil geschiede, Heere. En hij verklaarde zich bereid om te wandelen naar Gods wil. Die kreeg hij lief en hij onderwierp zich volkomen aan de wil van zijn vader. Heel zijn verlangen, heel zijn begeren was één met het begeren van zijn vader. En zo, wie door het geloof aan deze Heere verbonden is, gaat ook met hem begeren te leven tot de eer van de Vader. Dan alleen, wanneer door die waarachtige wedergeboorte de Heilige Geest een nieuw hart geeft, wiens uitgangen nu zijn naar de Heere, daar komt nu een verlangen, daar komt nu een begeren naar vrede met God door het bloed van Christus. Dan komt daar een begeren met een rut, om bij het volk van God en bij Israëls God gerekend te mogen worden. Dan gaan wij met die verloren zoon verlangen en begeren naar de armen van die vader. Dat hij die in liefde om ons heen slaat. Dan begeren wij met een blinde Bartimeus. Heere, open mijn ogen, opdat ik ziende mag worden. Dan verlangen wij om met de Heere en voor de Heere te leven. Dan begeren wij zijn wil te doen. Dan komt daar die nieuwe begeerte, vanuit dat nieuwe hart, die nieuwe wil die omgebogen is. En u gaat willen wat God wil. Dan ga je het ook zingen, des Heren vrees is rein. Zij bestaat tot in de eeuwigheid, de rechten des Heren zijn waarheid. Tezamen zijn zij rechtvaardig, ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel goud, zoeter dan honing en honing zijn. Begrijp je het? Vroeger begeerde ik naar goud en zilver, maar nu mag ik begeren naar de vreze des Heren om in zijn wegen te wandelen. Zie, ik heb begeerte, zegt de dichter van Psalm 119, tot uw bevelen. Heere, maak mij levend naar uw gerechtigheid. Heere, werk door uw Heilige Geest in mij dat verlangen om recht voor u te mogen leven. Liefde gemeente, zo legt de Heer in het tiende gebod het niet meer aan de buitenkant. Maar nu komt hij in dat laatste gebod wel heel diep naar binnen. Tot in de diepste schuilhoeken van ons hart vraagt hij gehoorzaamheid. Niet alleen met onze woorden, niet alleen in onze daden. Maar in het tiende gebod vraagt hij nu dat de uitgangen van ons hart, de verlangens van ons hart, de begeerten van ons hart nu geheel staan onder zijn heerschappij. En nu gaan wij verstaan, gemeente. En dat willen we dan ook nog met elkaar gaan lezen. Wat er nou staat, als we deze dingen met elkaar hebben overdacht. En we lezen dat nog eens een keer met elkaar. Wat betekent dan dat tiende gebod? Wel, dan komt het antwoord zo heel dicht bij ons. Dat ook de minste lust of gedachten tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust hebben tot alle gerechtigheid. Dat is radicaal, gemeente. Dat is toch even scherp. Dat is toch ontdekkend. Wat staat er? Dat niet de minste lust of gedachten tegen enig gebod in ons hart nimmer meer komen. Heer, wie is tot die dingen bekwaam? Niet de minste gedachten, niet de allerkleinste gedachten, niet de minste lust tegen enig gebod, nimmer meer. Dat is nooit in mijn hart zal komen. Dat is het wat de Heere vraagt. Voelt u dat de Heer in dat tiende gebod een volkomen gehoorzaamheid van het hart vraagt in ons leven? Daar valt niet meer te schipperen, gemeente. Hier gaan wij bij het lezen van dit woord geestelijk geheel failliet. Hier moeten wij ons oordeel aanvaarden. Heren, maar dan sta ik schuldig. Niet alleen aan het tiende gebod, maar aan de ganse wet. Want in mijn hart zijn zoveel zonden, zoveel begeerten, zoveel onreine gedachten. En u vraagt u van mij dat er niet één is. U vraagt van mij een volkomen gehoorzaamheid. Dat is nou de ontdekking. Als wij door Gods geest gaan lezen, het tiende gebod. Heere, nou vraagt u van mij dat ik u volkomen lief heb. Volkomen bemin en mijn naaste even zo lief hebt. Heere, nou zegt u dat er niet ene vuile gedachte, niet enige zondige begeerte meer binnenkomen mag. U vraagt van mij gehoorzaamheid tot in het diepste van mijn hart. En het is alsof onze Heidelberger er ons nog eens bij benadrukken wil. Want dan gaan zij verder en ze zeggen daarbij dat wij te alle tijd van ganser harten aller zonden vijand zijn. Dus niet alleen dat wij geen gedachten zouden hebben, geen onreinheid toe zouden laten, maar ook dat we daartegen gaan strijden. Want dat moet nu vijandschap op gaan wekken, die zondige begeerten. Dat moet niet alleen een passieve houding zijn, maar dat moet een actieve houding zijn in de strijd tegen de zonden. En dat is ook wat apostel Paulus zegt. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegenover elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Daar komt dus een geestelijke strijd in dat wedergeboren hart. En daar bepaalt die zondag ons vanavond bij, aan de hand van het tiende gebod, dat wij al die zondige begeertens als een vijand tegemoet moeten treden, dat wij ons daartegen moeten wapenen, dat we moeten uitzien, kom die zonden eraan, dan moet ik gewapend zijn. En wat staat er? En het staat er zo driedubbel, gemeente, te alle tijd, altijd, met ons ganse hart, en alle zonden, te alle tijd. Dat betekent dat je geen moment je waakzaamheid mag verliezen. Dat je geen moment kunt verslappen in die strijd tegen die zondige begeertes. Die daar blijven in je hart. Die daar telkens weer opkomen vanuit dat oude beginsel. En daarom zegt de apostel, laat er een geestelijke strijd zijn tegen al die begeerlijkheden. En daarom, en de brieven van de apostel Paulus zijn er vol zijn om tot die strijd op te roepen, om af te leggen de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleidingen. Strijd, zegt hij, dood die oude mens, dood die begeerten die in je overgebleven zijn. Laat dat te allen tijden die wapenen er zijn, die wapenen van het gebed. Dat gebed om de verlichting van de Heilige Geest, om te mogen zien hoeveel gevaren ons omringen. Van ganser harte staat er, niet met een zekere flauwheid, niet met een zekere gezapigheid, niet met wat toegeeflijkheid. Nou ja, maar zo komt het toch allemaal niet zo nauw. Nee, van ganser harte, zegt ook hier onze Heidelberger Catechismus. Om nou met ons hele hart te strijden. Die strijd die duurt, gemeente, tot aan het einde van ons leven, alle tijd. Heel ons leven zal staan in het teken van de strijd tegen de begeerlijkheden. En dan is het zo treffend wat ik eens hoorde. Dat gevraagd werd aan een oude predikant. Wat zal toch het moment zijn dat u het meeste vreugde in uw leven zal verschaffen? En toen antwoordde hij, als Piet van Piet verlost zal zijn. En daarin gaf hij aan, als ik van dat eigen ik verlost zal zijn, van dat zondige beginsel, wat in mij is overgebleven, wat mij elke keer weer tot zonde verleidt. O Heere, dat zal mijn grootste vreugde zijn. Als ik die strijd te boven mag komen en ik niet meer hoef te zondigen, Heere. Want die zonden is mij zo van harte leed. En de Heer, hij waarschuwt ervoor. De zonden, Kain, zegt hij, ligt aan de deur. De Heer, hij laat ons zien, gemeente, dat de Satan rondgaat. En dat hij probeert elke keer weer die begeerten, die zondige verlangens in het hart op te wekken. Want hij zegt het, maar een iegelijk wordt verzocht. Als hij van zijn eigen begeerlijkheden wordt afgetrokken en verlokt. Daarna de begeerlijkheid ontvangende hebben, baart zonden. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Jonge mensen, dat is nu wat er gebeurd is in het leven van Achan. En hij belijdt het ook. Want hij zegt, toen hij daar op de muren van Jericho zag. Toen zag hij daar het goud. Toen zag hij de wisselklederen. En toen begeerde hij die. Wat is er toen gebeurd? Toen heeft die begeerte bezit van hem genomen. Hij is naar huis gegaan. Hij ging slapen. Maar hij kon niet in slaap komen. Waarom niet? Omdat die begeerten er in zijn hart waren. Hij zag dat goud glonzen. En hij zag daar die wisselklederen. En hij dacht, och, als ik die nou toch eens had. Als dat nou mijn deel was. Maar ik mag het niet begeren, had daar gezegd moeten worden in zijn hart, want het behoort God toe. Maar die begeerte leidde tot het beramen van plannen. En hij stootte zijn vrouw aan en zegt, vrouw, ik moet eruit. Want ik moet dat goud hebben. En ik moet die wisselklederen hebben. Dat begeren, hij zette zijn zinnen erop. En hij kon er niet vanaf blijven. En zo zei hij, maar we zullen het verbergen, zodat niemand het ziet. Zo werden de plannen beraamd en hij nam het. De begeerte werd tot een daad. En toen kwam het openbaar. En toen moest hij sterven. Dat is wat de Heere ziet. Dat is wat de Heere doet. En daarom waarschuwt de Heere zo in liefde. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Geen zondige begeerte naar wat u niet toekomt. Maar wat mij toebehoort of wat de naaste toebehoort. De Heere, hij weet het, dat wij zo zijn. En daarom is zijn heilige wet als een muur rondom ons gegeven. Om veilig te leven. Daarom laten wij ook verre blijven van alles wat zondige begeerten in ons hart opwekt. Gemeente, dan heeft de vorst de duisternis deze tijd zoveel middelen. En u begrijpt wel, en ik ga het niet uitvoerig noemen. Maar wat wekt er in deze tijd toch allerlei begeertes op? Allerlei begeertes. En dan doe ik maar heel eenvoudig. Al die folders die allemaal binnenkomen, zijn werktuigen van de vorst der duisternis. Om je hart te zetten op alles wat de wereld biedt. Om dat te begeren, zul je je kostbare tijd er niet aan geven. Want het kan je maar zo ontevreden maken. Heer, waarom heb ik al die mooie dingen niet, die mij daar in die folder zo aangewezen worden? Heer, waarom bezit ik dat niet? Het kan begeerten wekken in je hart om het toch te verkrijgen, ten koste van ik weet niet wat. De moderne media, wat kunnen ze door de Satan toch gebruikt worden om ons hart onrustig te maken, om begeerten op te wekken die uiteindelijk tot de daad zullen leiden. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer geprobeerd te ziften als de tarwe. Gemeente, dat we daarin toch ook heilig voor de Heere leven. Doe nou alles weg wat die begeerten, die zondige begeerten, in je hart kunnen opwekken. Doe het weg uit je midden, opdat er niet de minste lust en de minste gedachten tegen enig gebod in je hart zou opkomen. Van ganser harten, niet half, niet gedeeltelijk, niet toegeeflijk, niet slap, maar radicaal breken met alles wat je vijand is. Want onze catechismus zal het straks zeggen, dat het doodsvijanden zijn. Gemeente, het gaat op leven en dood af. Het is niet zomaar wat waar we het vandaag en in Gods huis over hebben. Maar het gaat over uw eeuwig leven. Het gaat over uw eeuwig wel. Het gaat over uw eeuwig wee. Daar zijn wij hier in de kerk. Op de spanning, op het snijmes van de eeuwigheid, gemeente. Daarom ligt er zoveel liefde ook in het hart om u te waarschuwen. De Heere heeft u niet voor de eeuwige verlorenheid open. En daarom zegt hij ook in het tiende gebod. Wees toch gewaarschuwd. En laat in alle tijden van ganser harte alle zonden uw vijand zijn. Strijd er tegen, kind van God. En dan, als de Heere door genade in uw leven mag komen. Als hij vanavond u bij het licht van zijn wet en uw onvolkomenheid en uw gebrek en uw zonden ziet. En hij brengt u aan het kruis en hij laat u zien de volkomen gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid, het volkomen begeren van die dierbare zaligmaker. O dan gaat er in uw hart een verlangen gewekt worden om die Heere te mogen dienen. Door hem komt er nu in uw hart, wat onze Heidelberger zegt, dat wij een lust hebben tot alle gerechtigheid. Als dat nieuwe leven gaat baanbreken, zoals we dat vanmorgen hoorden in het leven van Levi de tollenaar, en we mogen Christus gaan volgen, dan gaat het ook in ons hart zingen, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dan wordt het een begeerte naar al de gerechtigheid om nu recht voor God te mogen leven, om nu de Heere te mogen bedoelen, dat nu al onze daden mogen zijn in het licht van zijn woord, om nu te wandelen naar zijn wet. Dan zingt de dichter van Psalm 27, deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik na, dat zal mijn zalig slot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heeren huis mocht wonen, hier beneden. Jonge mensen, dan wordt Gods wet een lamp. Dan wordt Gods wet een kompas. Dan krijg je die wet zo lief, want het is Gods wet. En Christus heeft hem volmaakt lief gehad. En in Christus krijg je liefde om die wet ook te mogen houden. Dan is het wat Christus zegt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan is het een liefdedienst. We zeggen het wel eens. Iets wat door liefde gedaan wordt, dat is al het halve werk. En zo is het zeker in het geestelijke leven. Dan ga je ook van harte afscheid nemen. Dan kun je begrijpen dat die tollenaar het gezegd heeft. Nee hoor, weg. Weg met al die zonden. Want het zijn alleen maar verleidingen om mij van de Heere vandaan te houden. De zonden, ze zijn er alleen om mij mee te trekken in de duisternis. Nee, Heere, laat mij wandelen voor uw aangezicht, laat mij in alle oprechtheid wandelen. Dan heb je vermaak in Gods geboden. Dan is daar, wanneer Gods woord zegt, gij zult niet begeren uw naaste huis, een verlangen om tevreden te zijn met alles wat de Heer je geeft, Dan is er een hartelijke blijdschap dat je nu in Christus verzoend mag zijn. En dan moet je dan alles in de wereld missen. Dan mag je het weten. Christus is mijn eigendom. En in hem is de ganse wereld ook mijn eigendom. Want door genade mag ik zijn bruid zijn. En wat Christus toebehoort, mag ook mij toebehoren. Dan mag ik het weten dat ook voor mij een erfenis wachten mag. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Nee, heren, ik wil het ook niet. Want uw liefde is het die mijn hart alleen maar volmaken kan. Amen. Samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer wij zo bij het laatste gebod stil mochten staan, gij zult niet begeren uw naasten huis, Heer, en al die dingen die daarop volgen, dan zijn wij bepaald, Heere, bij de diepte van onze val. Want dan hebt u heel ons leven, heel ons hart blootgelegd vanavond. En dan bidden wij u, geef dat we ook zo geluisterd hebben. Dat als dit laatste gebod tot ons komt, dat dan onze eigen gerechtigheid de doodsteek heeft gekregen om daar te sterven, om het met Paulus te zeggen, doch ik ben gestorven, opdat wij het leven zouden vinden in u, o Heer Jezus Christus, die volkomen wets vervullen en dat we nu uit hem een begeerte krijgen om nu naar dat tiende gebod te leven. Dat er nou in ons hart niet meer de minste lust en de minste gedachte gevonden zal worden tegen enig gebod van u. Heere, werkt dat toch door uw Heilige Geest, dat wij vijanden zouden zijn te allen tijd. Met geheel ons hart tegen alle zonden, de grote en de kleine zoals wij dat wel eens zeggen. Maar tegen al de zonden, Heere, om daar nu ook, geleid door uw Heilige Geest, een rechte lust te krijgen. Naar al uw geboden. Heere, werk dat in ons aller hart. Doe ons met Paulus sterven. Aan onze eigen wetsvervulling. Om zo gedreven te worden. Door de wet als een tuchtmeester. Tot u, o Heere Jezus Christus. Om in u nou het leven te vinden. En dat we dan zo die wet lief krijgen. En dat we zo vanuit het tiende gebod het licht valt op heel uw wet. Dat we begeren dat u onze koning bent. Dat we nooit meer verlangen de afgoden te dienen. Dat we begeren dat uw naam geheiligd mag worden. Dat uw dag een dag is tot uw dienst. Onze ouders lief te hebben. Niet meer te liegen. Niet meer te doden. Niet meer te stelen. Heere, maar in alles. Rein en volmaakt te leven. Werkt dat toch voor het eerst op bij vernieuwing in ons aller hart, ga zo met ons mee. Geef en verlaat ons niet. Dank dat we zo uw woord mochten verkondigen. Het is uw werk, Heere. En gij staat voor uw eigen werk in. Vergeef al het zondige, wat er ook in was. In ons horen, in ons luisteren, in ons spreken, vergeeft u het. En ga met ons mee, de nieuwe week in. Laat ons wandelen, als kinderen van het licht. Als kinderen van u. Doe ons niet struikelen op de straten, maar doe ons wandelen. Uwe naam ter eer. We hebben het niet verdiend. Kan ook niet om ons. Maar doet u het om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij van een geheiligd begeren uit Psalm 27. En daarvan het tweede vers. We noemden u met elkaar te zingen. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op den Heer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik na, dat zij mijn zaligst lot. Psalm 27 en daarvan het tweede vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.